Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Welkom Ajaxide bij de 13e aflevering van de Pantelitsch podcast. Ik zit hier met Lars en alleen met Lars. Lars, hoe is het met je?
Ja, met mij gaat het goed. Fit, vrolijk. Het zonnetje schijnt buiten, dus ik heb er weer zin in. Jij?
Ja, zeker. Ik heb er zin in, maar we moeten onze vriend Wesley missen.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Ja, het is algemeen bekend dat er natuurlijk een virus woedt door de wereld. En dan, we hebben het de afgelopen weken best vaak over AVG gehad. Dus ik dacht van ja, daar mogen we niks over zeggen. Maar ik zette vanochtend even in de trein de vlog van Wesley's vrouw op. Want die vlogt natuurlijk. En daarin werd het uitgebreid besproken. Het gezin zit in quarantaine. Wesley is helaas positief getest op het virus. Vorige week donderdag hebben wij natuurlijk de Pantelitsch podcast opgenomen. 'S middags voelde hij zich niet zo lekker, toen is hij gaan testen. Toen vrijdag volgens mij kregen wij een berichtje van, nou ja jongens, ik ben positief getest. En ja, vervelend, want wij we houden ons natuurlijk hier aan de maatregelen, maar ja, we nemen wel een podcast op, dus je bent best lang met elkaar, al wel op 1,5 meter afstand, maar het leek ons wel verstandig zelf ook even te testen. Jij getest, Hoe vond je het?
Ja, ik vond het wel meevallen. Het is niet lekker, nee. Maar ik bedoel, het doet geen pijn of zo.
Nee.
En ik vond vooral dat het heel goed geregeld was. Vrijdagmiddag aangevraagd, zaterdagmorgen in de rij en zaterdagmiddag kreeg ik te horen dat het negatief was.
Ja. Nou ja, ik had het. Dit was de tweede keer. Ik ben in de zomer een keertje op vakantie geweest. En toen ik terugkwam, heb ik het ook even voor de zekerheid gedaan. Want ik ging naar Griekenland en ik moet zeggen dat ze daar iets minder nauw waren met de regels. Dus dit was de tweede keer. En bij mij ging het eigenlijk ook vrij snel. Dit keer gewoon met de auto door zo'n teststraat heen. En ik kreeg vrij snel de uitslag en negatief. En ik voel me ook nog steeds lekker. Dus prima.
Nou, toch? Kunnen we het over voetbal hebben.
Ja, Wesley veel beterschap en inderdaad voetbal.
Zeker. Atalanta.
Ja, eergisteren alweer, dinsdagavond.
Wat maak je ervan?
Ja, ik nam natuurlijk die dag zelf met Wesley Victor Marklo Stadio host een podcast op over Atalanta. Ik wist wel dat het een goede ploeg was, goed voetballende ploeg, dat vooral tactisch heel goed in elkaar zit. En in die podcast zeiden we allebei, nou ja, wij denken 2-2. En van tevoren had ik daar ook zeker voor getekend. Achteraf misschien niet. Wat vond jij?
Nou, ik ben wel blij met een gelijkspel. Ik vind het altijd opvallend dan, als je eerst 2-0 voorkomt en dan wordt het daarna 2-2, dan is het van de deur had op slot gegooid moeten worden. Ja. Alsof je als Ajax zeg maar kan kiezen om geen tegengoals te krijgen. Ja, als dat zo was, dan zou je dat vanaf het begin doen, zeg maar. En ik vind dat er wel een beetje makkelijk altijd die natuurlijk is er een keuze om het verdedigender te maken.
Ja.
Dat had Ajax misschien kunnen doen. Ik heb dat in wedstrijden ook gezien in het verleden. En dan was het altijd, ja, waarom gaat Ajax verdedigend spelen? Het past niet bij de club, het past niet bij het team dat ze hebben. Ik denk dat het, ja, achteraf heb je natuurlijk ongelijk als je zegt, ze hadden zo door moeten gaan. Maar Ajax is een aanvallende ploeg en dat moet je gewoon proberen. En Atalanta is een goede tegenstander. En ik moest eraan denken, want wij hebben hier gezeten toen toen de pool bekend werd. En ik zei toen van ja, het nadeel van Atalanta vind ik dat het een hele goede ploeg is, maar dat niet iedereen dat weet, zeg maar. En toen zei jij van ja, iedereen weet toch nu wel hoe goed Atalanta is. Nou, dat hebben we gezien. Derks in de voorbeschouwing, die doet net alsof het een of ander amateurclub is. En die dat gaat dan via de redenering van ja, Hans Hatenboer en de Roon spelen in dat team.
Ja.
En die zijn, die kunnen er eigenlijk niet zoveel van. Dus het is zo wel een zeer matig team. Ja, deze meneer moet gewoon zijn tv aanzetten en voetbal kijken. En dan kan hij zien dat de Atalanta een hele goede tegenstander is.
Ja, bij Atalanta is het natuurlijk heel erg zo dat er bijvoorbeeld een Hatenboer... Hatenboer als individu is het natuurlijk niet de allerbeste voetballer. Ik bedoel, je ziet ze tekortkomingen bij het Nederlands elftal. Maar in dit systeem wat zij spelen en met zo'n duidelijk plan, ja, presteert hij als de... als de beste.
Ja,
dat en ze hebben gewoon hele, hele, hele goede voetballers. Want als je de voorzet ziet van Papu Gomez, waaruit gescoord wordt, ja, dat is gewoon niveautje wereldklasse. En we moeten niet gaan doen alsof Atalanta absolute Europese top is, maar minimaal gelijkwaardig aan Ajax. Alleen, ik heb wel zoiets. Atalanta speelde natuurlijk tussen minuut 10 en 20. Op een gegeven moment waren ze wel echt sterk. Verder ging het een beetje beide kanten op. Maar als je in de rust met misschien wat fortuin 2-0 voor staat, dan snap ik best dat er mensen zeggen van ja, misschien is dit wat fortuinlijk. Gooi een Martinez erin, Klaassen naar 10 en dan Traoré bijvoorbeeld eruit, Tadic in de spits. Ik snap het wel, alleen dan is het afbreukrisico nog veel groter, denk ik. Op het moment dat je dan, als je verdedigend gaat spelen en je gooit de voorsprong weg, ja, dan was iedereen furieus geweest.
Ja.
Waarom ga je verdedigend spelen? Waarom dit? Waarom dat?
Ja, dus het kan gewoon gebeuren. Maar ja, ik vind als je kijkt naar... Hè, het is geen absolute top Atalanta. Maar dat idee dat je daar dan makkelijk overheen loopt. Als je kijkt naar de waardes van de selecties, dat had ik gedaan. 289 miljoen zou Ajax waard zijn op de transfermarkt. Ja. Ik snap dat het allemaal geen concrete wetenschap is. Maar Atalanta 373 miljoen. Dus die selectie wordt gewoon geacht meer waard te zijn. Dus we moeten niet doen alsof we daar makkelijk van kunnen winnen.
Nee.
En maar deze wedstrijd heeft hoop gegeven. Ik denk dat Ajax in de thuiswedstrijd kan winnen van deze ploeg. En als je dan twee keer van Midtjylland wint, dan ga je goed op weg.
We beginnen alweer met een hoop als.
Ja.
Ajax op weg naar het stadion voor de wedstrijd werd bus bekogeld. Heb je die beelden gezien?
Ja, dat heb ik gezien, ja.
En jij als advocaat, hoe kijk je daar dan naar?
Ja, het is wel opvallend, omdat het natuurlijk toch een beetje gepresenteerd wordt als een provincieclub waar het allemaal heel mooi is en gezellig. En iedereen die daar geboren wordt, krijgt een rompertje van Atalanta, gehoord. Nou ja, fantastisch. En het is natuurlijk ook een club die echt goed geleid wordt. Ja, of dat ermee te maken heeft. Ja, ik bedoel, ik vond die hele setting niet zo heel indrukwekkend. Ik bedoel, er stonden gewoon wat mensen met fakkels en bij die bus alleen één gek gooit een steen, zeg maar.
Ja, de bussen, ze kwamen met twee bussen en de bus van de basisspelers had echt een raam kapot. Dus dan zal de schrik er wel even in zitten, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ik zou wel schrikken in elk geval.
Ja, het is een keer bij Feyenoord uitgebeurd. Toen werd er een biljartbal door eruit gegooid. Toen zat Babangida onder de stoelen. Maar toen hadden ze nog minder goed glas. Dus het is wel vervelend. Maar ik denk dat een club als een team als Ajax zou daar tegen moeten kunnen. Maar
is ook zo.
Het was niet af te zien in ieder geval aan het spel.
Nee, helemaal niet. En wat verrassing in de opstellingen van tevoren. Traoré in de spits. Nera speelde weer. Anthony. Tadic toch een soort op het middenveld. Wat vond jij? Juiste keuzes?
Kijk, Traoré, ik heb hier natuurlijk in een vorige aflevering gezegd, ik ben nog niet fan van Traoré. Sinds die tijd heeft hij 6 doelpunten gescoord, 3 assists gegeven en een penalty meegekregen in 2 wedstrijden. Maar ik bedoel, mijn mening is niet volledig omgeslagen. Ik ben blij, ik denk dat het heel goed is en dit kan hem op gang helpen. Maar ja, die wedstrijd tegen VVV moeten we zeg maar qua waardering natuurlijk toch relativeren. En ik weet niet of Traoré echt supergoed gevoetbald heeft eigenlijk. Dat vond ik wel meevallen. Hij maakt die goal en dan krijgt die penalty mee. Ik vond het goed dat hij er, zeg maar, hij had er zin in. Gelijk geel op die keeper. En het was ook weer niet dat hij fantastisch speelde. Maar als je als spits deze cijfers overlegt, zeg maar, ook in die wedstrijd, is dat goed.
Ja, ik had wel die gele kaart van, voor dat doorjagen een beetje onbeholpen. Maar toen had ik wel zoiets van, yes, lekker man. Je wil keihard werken en gewoon dat is fijn om te zien als supporter, toch?
Ja, zeker. En je ziet ook, dat wat ik wel opvallend vind, en dat was dat die zei, ja, ik ben tevreden over mijn eigen prestatie en niet over het team. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat hij dus dat wel echt heel specifiek benoemt. En ik denk dat het hem toch wel een beetje dwars zat. Want hij heeft het tot nu toe nog niet kunnen laten zien. En nu, ja, met doelpunten. En we zeiden hier vorige week ook van, ja, we willen nu graag, althans dat zei ik, weet niet of jullie het daarmee eens waren, maar we willen nu graag een spits die scoort, omdat de rest van het team voetballend gewoon goed in orde is. Dus dit is misschien het begin daarvan.
Ja, met Traoré en met Tadic in de as wilde Ten Hag natuurlijk een beetje balvaste spelers. Ik weet niet of ik Tadic op 10 specifiek heel goed vond. Traoré is natuurlijk een balvaste spits. Je ziet wel nog dat hij daar heel erg in moet groeien. Sommige aannames zijn een beetje apart. Of dat hij toch te snel wil draaien. Nog niet echt als een soort kapstok speelt. Maar we hebben natuurlijk in het begin gezegd van Labiad, nou ja, geef hem maar 4-5 wedstrijden kans. Goede voorbereiding. Ik heb dat nu ook wel met Traoré. Van, dat is een beetje nu de vraag. Van, laat je hem nu een aantal wedstrijden staan? Is dat nu op dit moment de spits van Ajax? Nou ja, op dit moment wel, toch?
Ja, het enige alternatief zou zijn Tadic. En daar heeft Ten Hag al van gezegd, ja, ik vind dat geen spits. Wat ik heel vreemd vind in zekere zin, want hij heeft hem feitelijk als spits gebruikt in de Champions League.
Ja, nou ja,
maar goed, okay.
Je ziet heel duidelijk aan Ten Hag dat hij nu, voorheen hadden we een Eredivisie variant en een Champions League variant. Maar nu heb je alleen maar wedstrijd varianten. Hij bekijkt echt wedstrijd voor wedstrijd van, okay, wat ga ik met die voorste vier doen? Ja. Waar ik me wel uitermate aan gestoord heb, is dat Anthony en Neres in eerste instantie aan de verkeerde kant stonden, voor mijn gevoel. En zo zag het er ook uit.
Ja, ja, dat klopt.
Ze wisselden op een gegeven moment. Toen ging het weer even goed. En toen in de tweede helft wisselden ze weer terug.
Ja.
Dat je denkt van, ja, waarom zet je niet gewoon ze aan de goede kant?
Ja, met name Anthony zou recht op rechts moeten. En dat is grappig, want ik had gekeken en Anthony heeft ook nooit aan de andere kant gespeeld. Terwijl Neres is wel op beide kanten, ik denk dat hij op links beter is, maar heeft op beide kanten gespeeld. Dat werkt allebei, dus ik zou het dan ook zo laten. Maar dat is dan, ja, ik weet niet.
Ja, ik snap best dat je tijdens een wedstrijd wisselt, want het kan nog best wel eens even goed zijn om de back opeens tegenover iemand anders te zetten. Alleen, nu was de startpositie gewoon verkeerd. Ik vond het zo opvallend en zo bizar. In onze appgroep ging het daar ook continu over. En dan zit je te kijken en dan denk je, waarom? Want Anthony raakte in de eerste instantie niet heel veel ballen goed.
Nee.
Uiteindelijk was het echt een van de beste mensen
op het veld. Ja, hij heeft goed gespeeld. Ja, ik vind dat wisselen, ja, ik weet dat niet hoor. Ja, als ik dan zelf voetbalde, dan ging de tegenstander soms wisselen. Dan werd dat door het hele team heen geschreeuwd. Nou, toen wisten wij het ook allemaal. En dan riepen wij, nou, ze gaan wisselen. Nou, en dan waren ze gewisseld. Ja, en dan, ja, de rechtsback moet dan nog steeds gewoon de linksbuiten tegenhouden. Ja.
Maar bij amateurs is het natuurlijk denk ik wel net iets anders.
Ja, maar
en aan de andere kant, je krijgt toch een heel ander type speler opeens tegenover je. Dus ik denk
het kan misschien, tuurlijk kan het soms alleen. Ja, het proces kost ook moeite, ik weet het niet. Soms werkt het, maar een paar keer per wedstrijd wisselen, daar geloof ik niet zo in. Misschien, ja, als een bepaalde speler gewoon, hè, de rechtsbuiten komt echt niet langs de linksback. Ja, waarom zou je het dan niet eens andersom proberen? Ja. Maar ja, als echt techniek of trucje. Wow.
Nou, nu was ik dus blij dat ze wisselden, omdat ze dan aan de goede kant stonden.
Ja, dat was goed.
Wesley is er niet, maar je voelt toch een beetje op de derde lege stoel zijn geest zitten. Dus moeten we toch even over Per Schuurs gaan hebben. Veel kritiek weer, hè, op social media.
Ja, zeker. Ja, ik ben een grote supporter natuurlijk, maar dat is lastig. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde als met Traoré. Ik bedoel, als je als verdediger goed speelt, maar je maakt een fout, dan ben je gelijk klaar. Als je als spits slecht speelt, maar je scoort, dan is het gewoon goed.
Ja.
En Schuurs heeft niet één fout gemaakt. Ik denk wel twee, zeg maar. Hij werd nog een keer voorbij gelopen. Ik blijf het toch wel voor hem opnemen nog. Ik heb gezien dat hij had de grootste paas zuiverheid van het team. Dat is ook niet alles, maar dat zegt wel iets. Ik denk dat zijn basis goed is. Ja. Hij had denk ik wel schuld aan die eerste goal. Maar aan de andere kant, ja, Blind had schuld aan die tweede goal. Daar heb ik niemand over gehoord. En ja, die Zapata is gewoon echt goed. Dus ja, we moeten even...
Ja, maar dat is dus wel... Ajax wil op dit niveau voetballen. Zapata is echt een goede spits. Maar ja, als je op dit niveau wil voetballen... dan moet je ook verdedigers hebben... die dit soort spitsen kunnen afstoppen. En nu in de duel Zapata-Schuurs... had je wel echt zoiets van... oké, daar staat een kind tegenover een volwassene.
Ja.
Gesargeerd.
Ja, klopt. Dat is zo. Alleen... we moeten ook accepteren, ja, als je bereid bent om zulke jonge spelers in het centrum van je verdediging te zetten, dan loop je ook het risico dat stapje hoger, dat even duurt. Dus dat is feitelijk ook met De Ligt gebeurd, die ook in de Eredivisie een paar keer gruwelijk in de fout ging in het begin. Ja, en vervolgens bij het Nederlands elftal kwam, een blunder maakte in Bulgarije, bij Juventus ook eigenlijk langzaam op gang kwam. Die stappen moet hij maken. Nou ja, niemand is zo oud op die leeftijd als De Ligt zelf, zeg maar, qua volwassenheid. Dat zal Schuurs misschien niet halen. Hij is een jaar jonger dan De Ligt. Nou, laat hem zeggen dat hij er nog een jaar achteraan loopt. Hij moet die stap maken. Natuurlijk, als hij aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, nog steeds niet hiermee mee kan. Hè? Nu tegen Mane had hij het ook een keer moeilijk. Bij Atalanta ook. Als hij dan niet mee kan, ja, dan is het klaar. Maar ik vind dat we hem wel die tijd moeten gunnen om die stappen te maken, omdat ik denk dat de basis goed is bij hem.
Ja, maar ik moet hier wel zeggen van, voor mij is het geen ding van leeftijd. Tuurlijk, je kan je ontwikkelen omdat het nog een jonge gozer is. Maar bij De Ligt zag je wel van meet af aan, hij was meedogenloos, vuur in de ogen, groot, sterk. Ik bedoel, Schuurs is ook groot, zal ongetwijfeld ook sterk zijn. Maar je ziet het er niet aan af. Je ziet niet dat, ja, eigenlijk alles wat je in De Ligt wel zag.
Nou, dat vind ik te negatief. Ik vind dat dat wel zichtbaar is. En soms ook met intercepties, met ook... Ja, nu had hij aanvallend, hij ging naar voren en creëerde zelf een kans. Dus ja, ik bedoel natuurlijk, De lichte, dat is... Daar is hij niet, ook niet als je ze vergelijkt met op dezelfde leeftijd. Maar
nee.
Ik heb wel hoop nog dat het goed komt met Schuurs.
Ja, maar vorige week zei Wesley dat, en dat zei hij ook wel terecht, van... Maar we zijn wel Ajax. Hoe lang krijgt iemand voordat er even wordt gezegd van ho, halt? Want het is nu wel twee Champions League wedstrijden op rij dat je echt wel je vraagtekens erbij stelt.
Ja, maar ik vind dat het nog wel kan. Ja, en dat heeft ook te maken met dat je met Blind... Ja, en ik vind toch dat klinkt misschien raar, maar in Italië zie je nauwelijks centrale verdedigers van die leeftijd. Ik vind dat verdedigers zijn vaak ouder. Dat een rol speelt en ik vind het goed om dat te doen. En De Ligt is ook alleen maar zo goed kunnen worden, omdat hij ook die kans kreeg en die kans bleef krijgen, ook toen hij fouten maakte. Dus ik vind dat we dat moeten doen en voor mij is Schuurs nog geen twijfelgeval.
Oké, nou ja, ik ben even in de transfer database gedoken, want als je nu naar Ajax kijkt en de rechte centrale verdedigerspositie bekijkt, van wat is dan het alternatief? Nou ja, dat is Timber, natuurlijk, ja. Ook nog een onervaren jongen, die het misschien ook wel gaat halen, misschien maakt hij precies dezelfde fouten, maar je zou toch weer een stopper willen, een echte, gewoon een ras-echte stopper, zoals bijvoorbeeld Davinson Sanchez. Die was voetballend ook niet de allerbeste, maar hij stond er wel altijd achterin.
Ja.
Dus ik ben eens gaan kijken van oké, wat is er allemaal in de wereld en wie zouden we dan kunnen halen? Dus ik ben even in de transfermarkt gedoken van oké, wat is er nou beschikbaar? Wat zouden we kunnen halen? Nou ja, daar hebben we een Jérôme Engin van Red Bull Salzburg. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar is 22 jaar. Kan niet zo heel goed voetballen, maar is wel heel sterk, kopsterk, snel. Het is wel echt zo'n stopper die je eigenlijk nu bij Ajax zou willen zien. Red Bull Salzburg, natuurlijk best een grote club. Kan je daar nog spelers vandaan halen? Hij speelt niet altijd, zit een beetje in een lastige fase. Zijn transferwaarde op transfermarkt is 5 miljoen. Dus het zou kunnen. Wij denken dat hij ongeveer voor 10 à 15 miljoen wel naar Amsterdam zou kunnen komen. Dan hebben we Thomas Basila, is een talent van Nantes. Hij is niet heel groot, maar voetballend sterk. Razendsnel en... pas bij Ajax, gevoelsmatig dan. 4 miljoen transferwaarde. Of tenminste, voor 4 miljoen zou je hem ongeveer kunnen ophalen, denken wij. Dan heb je Dario Maricic, een voetballende centrale verdediger uit Oostenrijk. Die speelt nu bij Reims in Frankrijk. En dat is wel een verdediger die er direct zou staan. En ik denk dat Ajax daar wel een beetje naar op zoek is. En als grootste tip voor de scouting. Zou iemand van de scouting van Ajax luisteren? En dan vervolgens deze naampjes even gaan opzoeken gewoon. Of ze al kennen natuurlijk. Wat denk jij, Chris?
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Tuurlijk.
Nou ja, dan moet hij ook even kijken naar Leonidas Stergiou. Is een Zwitser, speelt bij Sint Gallen. Heeft een gigantisch potentieel. Speelde op zijn 17e al in de basis. En is nu al echt een van die leiders daar in dat team in Zwitserland. Snel, slim en verdedigend gewoon heel erg goed. Om en nabij 10 miljoen zou die moeten kosten. Ik ben sowieso, of het nou Schuurs, of die wel basis blijft of niet. Timber, weet ik veel. Ik ben er sowieso wel voor dat er weer een verdediger wordt gehaald. Ik denk als je nu één speler zou moeten kopen bij Ajax, zou ik een rechter centrale verdediger kopen.
Ja, nou dan de mensen, de reacties op de wedstrijd, op het wedstrijdwoord, die geven jou gelijk.
Ja,
die ging over Schuurs. Schuurspapier heb ik gezien. Muppet 1987.
Schuurspapier. Ik moest daar hartstikke om lachen. Ik vond dat een mooie.
Ja, per kwam ver. Dat zegt Bas Bonen, moet ik zeggen. En verder hebben we gezien, waar was Martinez?
Ja.
Dat is eigenlijk ook kritiek op de verdediging. Van Fenne.
Nou ja, dat is vooral kritiek op Ten Hag, denk ik. Dat hij in de rust niet die verdedigende wissel maakt.
Ja, ja, die zouden dan misschien bij kunnen.
Ja. Nou, dan zou Blind weer naar het middenveld gaan. Martinez achterin, Klaassen naar 10.
En er had meer in gezeten.
Ja. Is dat een beetje de conclusie? Er had meer in gezeten. 2-2, een punt, moet je misschien wel tevreden mee zijn.
Ja, ik vind dat het tot tevredenheid moet leiden. En dat je het wedstrijdverloop daar enigszins moet negeren.
We zijn nu ook 2 dagen later, hè? Dan heb je het al een beetje gerelativeerd.
Wat me opviel, ik zat naar de wedstrijdeditie te luisteren. Ja. Naar de wedstrijd van VVV Ajax. En daar werd me wel heel veel duidelijk. Want ik ben erachter gekomen dat jij dus een keeper bent.
Ja.
Dat zegt hij. Ja,
waarom gaat dat nu elke keer benoemd worden?
Ja, nee, maar dat verklaart je gedrag. Ja.
Nou.
Je onverstoorbaarheid, laat ik het zo
Meestal
zeggen.
Meestal is het zo dat als je... Dat je gedrag verklaard wordt door het keeper zijn, is het nooit positief.
Nou, dat weet ik niet. Ja, je kan het ook zien, onverstoorbaar, je eigen wil. Ja, er zijn ook positieve kanten te noemen. We van de SARS 50 geworden. Kijk,
vandaag?
Ja, gefeliciteerd.
Ja,
als keeper.
Gefeliciteerd.
Ja, en jij hebt die documentaire gezien.
Ja.
Was het wat?
Ja, zeker. De documentaire is gemaakt door de nieuwe presentator van Ajax TV, Hein van de Boogaard. Die ooit bij FC Afkikken de 1x2 presenteren.
Ja, even voor de duidelijkheid, hij was op Fox Sport en hij staat sinds vandaag op YouTube. Hè?
Ja, volgens mij komt hij vandaag op YouTube of hij staat er al. Maar het is op zich wel het kijken waard. Het is natuurlijk een mooi verhaal van de Sar. Pas heel laat naar Noordwijk gegaan, naar een iets hoger niveau voetballen. Daar vrij snel opgehaald door Ajax. Werd ook door Van Gaal gezegd in de documentaire van ja, we hadden geen geld om bijvoorbeeld een keeper te kopen. Ajax was praktisch failliet in die tijd. Dus moesten we naar dit soort spelers kijken. En toen hebben ze die hele lange slungel Edwin van der Sar als 4e, 5e keeper. Volgens mij sloot hij aan bij 2e van Ajax. Gehaald en ze namen hun carrière door. En ze stonden in een kamer met al zijn shirts en posters, krantenartikels, allerlei dingen. En zijn vader stond daarnaast. En zijn vader is inmiddels best op leeftijd. Alleen, die vader zei ook niet zo heel veel. Af en toe even een zinnetje. Alleen, die man stond er zo trots naast, dat ik echt zoiets had van, ik hoop dat ik ooit op een dag, kijk, ik heb niet de illusie dat er ooit op een dag een documentaire over mij gemaakt zou worden. Alleen, ik hoop wel dat mijn vader later net zo trots kijkt naar mij als Edwins vader gisteren naar hem in die documentaire. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat snap ik zeker. Want dat stukje heb ik wel gezien, ja. Dat was, het had ook iets aandoenlijks.
Ja, heel aandoenlijk. Ja. En ook zijn kinderen kwamen er even in voor. En dat ben ik in een documentaire. Ja, die zeggen natuurlijk, ja, hij is ook grappig en echt een familiemens en dit en dat. En ik snap dat het erin zit, want voor hem is het natuurlijk superleuk. Maar als kijker, ja, als ik iets over mijn vader moet zeggen, noem ik ook de positieve dingen, weet je wel. Dat is altijd een beetje hetzelfde. Maar veel mooie beelden. Die man heeft natuurlijk een prachtige carrière gehad. Dingen die me opvielen was, bij zijn afscheid bij Ajax kreeg hij een knuffel van Bobby Harms. Echt een hartverwarmende knuffel. Alles zat in dat shot, weet je wel. Daarnaast ging het ook even. Van der Sar doet natuurlijk wielrennen. Je hebt wel eens beelden op social media dat hij met Mark Overmars gaat wielrennen. Maar hij had het over de essentie en de belangrijkheid van je geest ook fris houden. Nu in de rol die hij nu heeft, weet je wel. Dus hij gaat dan wielrennen. Dan is hij weer even weg van Ajax en van zijn mails en van zijn telefoon. En dan op dat soort momenten als een redelijk succesvol man... of misschien wel een heel succesvol man... als je ziet dat hij veel met zijn lichaam bezig is... dan ga je dat ook reflecteren op jezelf. En dan denk ik van ja... Ik moet ook iets aan mijn mindset doen of zo. Doe jij veel sporten en zo?
Ja, ik loop hard. 3-4 keer per week.
Ook
ik...
even om de mail te ontwijken?
Ja, ja, zeker. Nee, maar echt puur voor de geestelijke rust ook.
Ja.
Ik heb best druk werk. En voor mij is dat echt heel belangrijk om te rennen.
Ja.
Gewoon ja, gaan. En ja, ik geloof daar heel erg in.
Ja.
En wat ik heel leuk... Ik hou het ook van schaken. Ik weet dat er niet zoveel mensen zijn die dat leuk vinden... Maar vroeger waren die topschakers die dronken en die gingen uit en zo. En nu zijn het allemaal brave jongens die ook allemaal sporten. Ze gaan allemaal naar de sportschool. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor je geest om veel te sporten.
Maar dan moet ik ook maar eens meer gaan sporten. Dan win ik misschien op vakantie een keer een potje pesten. Als dat de bedoeling is.
Ja.
Maar Van der Sar zei ook bij zijn afscheid van... ik zie jullie zeker nog een keer terug. Nou ja, dan is het wel mooi om te zien dat dat jaren later... als algemeen directeur ook daadwerkelijk zo is... En tot slot viel me op, hij heeft thuis een kantoor. Wat voor een mooi kantoor dat is. Er staat een hele grote mooie witte kast en daar liggen dan 3 ballen in. En er hangt 1 shirt en een kunstobject. En weet je, en hij gebruikt een notitieboekje als muismat. Dat viel me ook op. Dat je denkt van, nou ja, dan kan je ook wel gewoon een muismatje daar neerleggen.
Ja.
Maar ja, dat deed hij niet.
Nee, ik had dat kantoor heb ik al wel eens gezien, want er wordt nu natuurlijk wel met social media ook thuis gefilmd. Ik heb de documentaire niet gezien, maar wel las ik een portret in de Voetbal International en dat vond ik wel heel leuk. Dat was door Tom Knipping geschreven. Die legde vooral de link tussen hoe hij zeg maar als directeur en als speler allebei in een soort underdog rol binnenkwam. Toen hij bij Ajax kwam, toen dachten ze echt, ja, wie is deze... Deze, kijk hoe die eruit ziet. Ja, hoe kan deze man een hele goede keeper zijn? En dat was eigenlijk als directeur ook. In het begin was er heel veel kritiek. Hij kwam niet zo goed uit zijn woorden. Er was echt zo van, ja, oké, moet deze man nu de club gaan leiden? Ik vond het heel mooi. Daar is wel kritiek op geweest dat hij eerlijk was. Dus hij zei als eerste in eerste instantie van, ik weet niet of ik dit kan. Ik ga dit nu proberen te leren. Nou, dat is heel ongewoon voor iemand in die rol. Maar dat, ja, hij heeft het wel fantastisch opgepakt. En hij benoemt ook echt dat, of in dat portret werd dat evenwicht met Overmars benoemd. Dus Van der Sar doet heel veel Europees. Hij gaat naar alle bijeenkomsten van UEFA, FIFA, de Euro Club Association, de ICA. En dan gaat hij overal heen, zit hij ook in het bestuur. En hij vliegt daar allemaal heen en naar Overmars moet er niet aan denken om al die...
Nee, dat werd ook in de documentaire gezegd, inderdaad.
En dat vind ik wel mooi om te zien dat hij daar... En daar is hij natuurlijk wel gewoon iemand die 2 keer de Champions League won. Er komt echt een persoon binnen.
Maar dat is ook wat vanochtend in de Telegraaf stond ook een artikel. Wat Menno Gele daarin zei. Die zei ook van ja, weet je, als we naar China gaan en Edwin komt binnen. Ja, niemand zit te wachten op Menno Gele. Maar omdat Edwin van der Sar binnenkomt... opent hij de deuren en kan ik vervolgens al mijn commerciële activiteiten goed tentoonspreiden. Dus dat, het is gewoon een hele mooie driehoeksverhouding. En er zullen ongetwijfeld nog meer mensen bij zitten, maar die drie...
Nou ja, goed, ja, want ja, dat moet natuurlijk ook geroemd worden, de commerciële kracht die Ajax heeft. Want ook op VI Pro stond een artikel waarin de financiële situaties van AZ...
Ja.
PSV, Feyenoord en Ajax natuurlijk werden vergeleken. En Ajax loopt ook echt weg. Vorig jaar had Ajax meer omzet dan PSV en Feyenoord samen. Dat is weliswaar, is er natuurlijk ook een verschil in Europese premies. Dus PSV en Feyenoord speelden allebei slechts poolfase Europa League. En Ajax speelde Champions League poolfase en nog een rondje Europa League. Maar ook in het binnenland loopt Ajax weg. Heeft veel meer omzet dan PSV en Feyenoord. En dat verschil groeit ook. En dat valt wel op. En wat verder opviel is dat er toch wel een groot verschil zit in... zowel Ajax als PSV verdienen geld op transfers... maar Feyenoord had een negatief transferbudget resultaat.
Ja.
Dus die verdienen niet op transfers. En wat ik ook wel opvallend vond is dat het operationele resultaat van PSV... dat was al 16 miljoen in de min vorig jaar... En nu gooien ze er natuurlijk echt veel geld tegenaan. Ik geloof dat Gutsen 3,5 miljoen verdient. Dus dat het lijkt erop, zo zie ik dat in ieder geval, of PSV een soort alles of niets doet dit jaar. Dat ze echt hebben gedacht, ja, we moeten nu Ajax bijhouden, want als we dit nog door laten gaan en Ajax blijft maar dat Champions League geld binnenhalen, dan komen we er nooit meer in de buurt.
Maar daarmee zeg je eigenlijk van, oké, dit is ook voor Ajax een cruciaal jaar, want op het moment dat mislukt voor vanuit Eindhoven's oogpunt, loop je echt weg.
Ja, ik denk echt dat dat gebeurt en dat als PSV dit jaar, dit jaar kunnen ze sowieso, ja, spelen ze in de Europa League en hebben ze heel veel al salariskosten.
Ja.
Als dat niet resulteert in een plek in de Champions League, dan denk ik dat Ajax echt flink verder uitloopt en dat het wel eens structureel zou kunnen zijn.
Zo, heerlijk man. Dus dan zijn we gewoon de aankomende 10 jaar kampioen.
Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Laten we het hopen. Verder nog dingen in dat artikel? Of,
Nee, dat was wel wat ik wilde benoemen. Maar dat dus ook geroemd wordt de commerciële kant van Ajax in zonder de Champions League gelden. Dus het is niet alleen dat Champions League opbrengsten die dat Ajax het nu beter doet. Het is ook op gewoon wat er in Nederland wordt opgehaald. Dus dat is opvallend en dat is wel, dat is aanzienlijk. Dat is echt aanzienlijk. Dus waar dat toe zal leiden, dat weet ik niet.
Maar stel, alles valt dus weg. Champions League, transfers, dat neem je allemaal niet mee. Dan nog is het verschil groot.
Ja, maar dan is het verschil nog steeds groot. Okay. En dat komt dus puur, en daar moeten we denk ik ook Menno Gehlen benoemen, doordat Ajax het commercieel echt veel beter is gaan doen.
Mooi. Mooie ontwikkelingen.
Zeker.
Laten we naar wat kort nieuws gaan.
Ja, de Telegraaf.
De Telegraaf weer?
Ja, ik wil het er toch nog weer even over hebben. Ja, ik bedoel, ik heb niks tegen de Telegraaf, hoor. Ik vind het een krant.
Ja, maar, het is een krant, ja.
Waar ik me echt aan gestoord heb, is we hebben natuurlijk die wedstrijd gezien, die 13-0 tegen VVV.
Ja.
Nou, wat we daar dan van moeten vinden, hè, van hoeveel dat waard is. Aan de ene kant kun je zeggen, PSV won met 10-0 van Feyenoord en werd dat jaar derde.
Ja.
Aan de andere kant, het record dat Ajax brak, de 12-1 tegen Vitesse, was in 1972 het beste jaar uit de geschiedenis van Ajax.
Ja.
Ik weet niet of dit het beste jaar uit de geschiedenis van Ajax zal worden. Maar het is in ieder geval, je kunt het maar hebben. En je hebt ook gelijk een goede voorsprong op het doelsaldo. En dan gaat Valentijn Driessen zegt daarover. Had het plaatje compleet gemaakt. Hè, want dan gaat hij het over het brengen van Taylor. Zegt hij, dit gebrek aan inlevingsvermogen onderstreept dat Den Haag geen echte Ajaxiet is.
Ja.
Ik vind dat echt heel naar.
Het werd al een beetje gesuggereerd op social media van welk haakje gaat er gevonden zijn om toch nog iets negatiefs over deze wedstrijd te zeggen. Het was wel zo dat Kenneth Taylor uit de basis werd gehouden bij Jong Ajax een dag van tevoren. Omdat hij mee moest met het eerste, wat op zich logisch is. Alleen dan denk je wel van, als je niet in de basis daar mag staan, niet spelen, dan zal die misschien wel gaan debuteren bij Ajax 1. Dus er valt wel, ik dacht ook van, als je hem niet laat spelen, laat hem dan gewoon bij Jong Ajax een minuutjes maken.
Ja, maar kijk, daar heb ik geen problemen mee. Ik vind het helemaal niet erg dat de Telegraaf zegt, waarom speelt Kenneth Taylor niet? Mm-hmm. Maar dat je zegt dat het onderstreept dat hij geen echte Ajaxiet is en geen inlevingsvermogen heeft.
Nee, joh, dat is
wat
veel
is dat nou? Wat zijn dat nou voor termen? Ik vind dat echt. Ja, maar dit is de mediapartner, hè? Kijk, ik vind niet dat Ajax moet bepalen wat er in de Telegraaf staat. Maar dit is echt, zeg maar, gewoon puur op de man spelen. Ik bedoel, had die regels dan gebruikt om uit te zoeken of Ten Hag minder mensen laat debuteren dan andere coaches? Maar nu ga je gewoon puur. Hij is geen echte Ajaxiet. Hij is zeker een echte Ajaxiet, want hij heeft de grootste overwinning van Ajax behaald als coach. Uit de hele geschiedenis. En het is Ajax heeft veel jeugdspelers worden erop gesteld door Ajax op het moment. Ajax speelt aanvallend. Ja, dit is. Dus het is echt een persoonlijke aanval. En dat vind ik heel naar ervan. Niet dat hij zegt dat Taylor niet. Ja, ik had ook op zich wel. Ja, Taylor had er wel ingekund.
Ja, en nu heb je ook zoiets van. Nee, maar je wil Huntelaar ook zijn minuutjes geven. Ik bedoel, kijk hoe blij die weer was met zijn goal en zijn dingetje. Dus.
Ja, ik had niet. Dat is de andere kant. Ik zat niet naar die wedstrijd te kijken en ik denk van, ik heb Taylor gemist. Nee, ja, ik bedoel, nee. Hij had erin gekund, maar hij had er ook niet in gekund.
Nou ja, maar je kan natuurlijk... Ik probeer een beetje vanuit het oogpunt van Valentijn Driessen. Ik denk dat hij alleen maar op sensatie uit was. Alleen, je kan natuurlijk zeggen van... Nou ja, Ajax staat voor jonge debutanten. Het was natuurlijk een mooi moment. Hij zat bij de selectie, had de dag daarvoor niet gespeeld. Gooi hem er gewoon in. Misschien maakt hij een doelpuntje. En heb je de volgende gouden zoon is geboren. Ja, ik hecht er niet heel veel waarde aan. Ik denk dat we Kenneth Taylor in het komende seizoen... die gaat ongetwijfeld een keer debuteren. Ik ben fan van Kenneth Taylor. Ik heb zin om hem te zien spelen. Maar of dat afgelopen zaterdag al had gemoeten, ja, nee.
Nee, gewoon in een wedstrijd dat het er echt om gaat.
Ja, dan zie jij hem het liefst ja, voor de leeuwen gegooid worden.
Dus nee, maar ik vind die manier van schrijven, daar heb ik niet zoveel mee.
Maar Hans de Koning, de trainer van VVV, normaal hebben we het niet over tegenstanders. Maar dat is dan misschien wel een echte Ajax-iet, want die liet 10 minuten voor tijd nog even een jongen debuteren. Hè?
Ja.
Dus misschien de opvolger van Ten Hag, Hans de Koning, heeft het hier voor het eerst gehoord.
Ja, liever niet.
Nee, ik denk het ook niet. Hey, aankomende week?
Ja, dat vond ik wel leuk. Want Broes, die helpt ons. Hè, die werkt hier op de redactie.
Op de redactie.
Die helpt ons met het draaiboek. En die heeft dan allemaal dingen opgeschreven. Ja, er komt misschien een andere keeper in bij Fortuna Sittard en zo. Dan denk ik echt... Volgens mij, dit is een Ajax-podcast. We gaan hier toch niet praten over of Fortuna Sittard een nieuwe keeper heeft.
Niet van Os. Die komt erin voor Koselev.
Ja, wat moeten we doen? Moeten we nu extra verdedigers opstellen? Of...
Weet ik veel, ja. Dus ze zullen er allebei zullen prima eredivisiekeepers zijn. Of misschien allebei slechte keepers. Inderdaad, ik denk niet dat we het over de keeper van de tegenstander moeten hebben. Waar we het wel over moeten hebben van... Moeten we weer wat spelers rust geven? Ik bedoel, volgende week dinsdag staat Midtjylland uit alweer op het programma. Afgelopen weekend is dat natuurlijk perfect uitgepakt. De jongens zijn gretig die erin komen. Wat denk jij?
Nou, ik ben wel voor, zeg maar, om toch te beginnen ook met redelijk dicht bij de basis.
Maar dat zei vorige week ook.
Ja,
en toen zei ik van, nou, ik denk wel 4-5 wisselingen. Moet zeggen, uurtje voor de wedstrijd, opstelling werd bekend, dacht ik, ja, nou, toch een paar wisselingen. Toch even glimlachen van, ja, dat heb ik wel gezegd.
Ja, nee, maar ja, het feit dat jij het kan voorspellen betekent niet dat het goed is.
Nee, dat is waar.
Maar nee, van mij hoeft dat niet echt. En volgens mij zijn er heel veel spelers die gewoon graag willen spelen. En die dan denken van, ja, ik bedoel, je doet Tadić er echt geen plezier mee met hem op de bank zetten. En dus ik vind wel een beetje wisselen, maar niet te veel.
Nee, ik denk gewoon net als afgelopen zaterdag 3-4 jongens even weer rust geven. Ik weet niet of dat anderen moeten zijn dezelfde. Ik bedoel, wij hebben geen inzicht in die fysieke schema's. Maar bijvoorbeeld een Kleiber kan prima spelen op de plek van Masrui zoals vorige week. Een Ekkelenkamp kan tegen dit soort tegenstanders prima op het middenveld. Fortuna staat onderaan, zit echt op dit moment even niet lekker erin. Ook al zaten ze er wel lekker in, dan moet je nog steeds thuis daar makkelijk van winnen. Wat wil je er verder over kwijt over die wedstrijd?
Nou, ik vind het heel fijn dat ik wil graag dat er aan een doelsaldo gewerkt wordt.
Jij wil gewoon nog een keer 13-0.
Nou, niet 13-0, maar wel veel doelpunten.
14-0.
Ik denk toch dat je laat zien met die, zeg maar, het betekent niet per se dat je echt goed bent, maar je laat het wel aan die andere ploegen zien. Want zelfs Sam Lammers zei ook dat ze het bij Atalanta was het er wel even over gegaan, zeg maar. Het wordt toch, en die zullen misschien nog zeggen, ja, het is de eredivisie. Maar na de winterstop krijgen we die wedstrijden tegen PSV en tegen Feyenoord. Als die dan zelf tegen VVV hebben gespeeld en het wordt 2-1. En ze zien Ajax iedere week 7-8 doelpunten. Ja, zoveel wordt het er natuurlijk niet, maar veel goals maken. En je hebt dat doelsaldo veiliggesteld. Ajax is de meest scorende ploeg. Altijd. En ik heb al 2 keer meegemaakt dat ze op doelsaldo tweede zijn geworden. Dus dat wil ik niet nog een keer meemaken.
Nee. Maar voor aankomende zaterdag om 8:00 in de eigen arena, wat voorspel je?
5-0.
Ik zeg... nu wil ik weer te overmoedig worden. Ik zeg 7-1. Ja, ik denk dat ze nu gewoon doorknallen. Ik denk serieus dat ze afgelopen weekend hebben gedacht van... dit is leuk. Ik hoop het ook een beetje, weet je wel. Dat je nog zo'n monster score erachteraan
gooit. Ja, maar je bent ook wel een beetje afhankelijk van de tegenstander natuurlijk. Ik vond echt VVV...
Tuurlijk.
Ik heb dit echt nog nooit gezien. Nee. Dat ze zeg maar... En het rare was, ik vond het niet eens zeg maar... extreem grote blunders, maar gewoon een soort... ja, laveloosheid. Ze stonden gewoon klaar van, ja, loop maar door. Alsof het een soort pionnen waren.
Nou, vooral die ene goal die direct uit de aftrap van VV kwam. Dat die Swinkels uitglijdt. Dat je echt denkt van, mijn god, jongen.
Ja, ik heb daar
wat
wel...
is dit?
Ja, vooral met die Swinkels. Ik heb daar wel met verbaasd. Ik vind altijd, ja, van, ja, je moet ze dan neerschoppen en zo. Dat vind ik allemaal van dat populaire onzin. Maar bij Swinkels, kijk, Swinkels zijn bestaansrecht is niet dat hij heel goed kan voetballen, maar dat hij altijd hard werkt. Ja, en die was daar gewoon bij.
Het was gelatenheid, hè?
Ja, dus dat vind ik... Ja, dat verwacht ik niet van Fortuna.
Nee. Okay.
Nog als laatste denk ik dat we de luistervragen moeten doen.
Ja, we hebben er weer een paar uitgezocht.
Ja, en de moeilijkste is van Jorrit, die zegt... wat is er voor nodig om Promes weer aan het voetballen te krijgen? Lars,
man,
weet jij dat?
Die ziet er slecht in, hè?
Ja.
Gewoon ook... hij valt ook natuurlijk vrij vroeg in tegen VVV. Dan komt het er ook niet uit. Je ziet aan alles, die zit er niet lekker in. Tegen Atalanta ook weer. Ja, ik weet het niet. Ik zei volgens mij in de wedstrijdeditie van... je ziet wel de drive, de gedrevenheid bij hem... maar het komt er allemaal even echt niet uit. Daar heeft elke voetballer wel eens last van. Ik bedoel, als je Marcus Rashford als voorbeeld neemt... die had vorig jaar echt een periode dat het echt heel matig was. En dan nu is hij weer in topvorm. Ik bedoel, je hebt altijd een vormcurve. Het is logisch dat Promes nu even op de bank zit. Het is ook... maar het is niet Promes eigen. Ik bedoel, we hebben Bart Vriends van de Core Podcast. Die heeft een keer geroepen van... ik speelde met Promes samen bij Go Ahead Eagles. En elke keer als hij op het veld kwam... was hij zo zelfverzekerd en elke bal zou erin gaan... en geef die bal maar aan mij en dan komt het goed. Alleen dat is nu op dit moment echt niet het geval. Wat denk jij?
Nou, dat vind ik wel lastig, want ik heb echt het idee... dat zijn instelling echt top is.
Ja, dat heb ik dus ook.
Ja, en dat volgens mij is die ook niet inderdaad iemand... die zonder vertrouwen speelt. Maar ja, het komt er gewoon even niet uit. En dan is het wel fijn dat Ajax nu gewoon wel voldoende alternatieven heeft.
Ja.
Voor nu. En dan hopen we gewoon dat Promes weer terugkomt. Snel.
Ja, en dat er niet te veel aan de hand is met Anthony. Is daar al meer over bekend?
Ja, Ten Hag had gezegd dat het niet heel ernstig was. Maar goed, ja, ik ben...
Het is natuurlijk wel een beetje lullig voor zo'n Promes. Je zag ook tegen VVV. Hij is echt op zoek naar een doelpunt. En dat krijgt hij dan niet. Dat is dan weer de volgende knauw in dat zelfvertrouwen.
Ja.
Door hij schoot een paar keer dat je denkt van... nou ja, had je ook aan iemand anders kunnen geven. Het is logisch als je zoveel voorstaat dat je denkt... hey, maar ik wil ook scoren, maar als het dan niet gebeurt...
Ja, maar
ik denk tijd geven.
Hij komt wel weer. Het komt wel weer goed.
Zeker. Meer vragen?
Ja, Traoré. Zegt AFCA Culture, moet Traoré de nummer 1 in de spits blijven. Hebben we al kort besproken. Wat mij betreft wel.
Ja, voorlopig even Traoré de kans.
En dit is niet echt een vraag, maar er staat een uitroepteken achter. Mita de Ligt zegt... wat voor geweldige speler Klaassen blijkt te zijn.
Ja, deze dingen heb ik erin gezet. En natuurlijk bij Davy Klaassen. Ik heb van tevoren... ik was een beetje teleurgesteld. Gewoon dat Klaassen kwam en niet een andere naam. En toen had ik ook Sangaré, die gaat naar PSV. En dat staat bekend als een groot talent en dit en dat. En wij komen dan met Klaassen een beetje bord op schoot, scouting. Hoe goed doet Klaassen het in zijn eerste wedstrijden? Ik moet even sorry zeggen. Gewoon door het stof.
Ja, nou ja, goed, jij nam het gelijk voor hem op met een doelpunt, dus...
Dat is waar, alleen ik was in eerste instantie niet heel positief. Maar je ziet wel echt dat hij een nieuw smaakje brengt in dit Ajax. Qua drive, qua leiding geven, qua omschakelen.
Ja, ik wil hem nu ook niet meer op 10 zien. Ik ben...
Nee?
Nee, ik ben echt enthousiast over zijn nieuwe rol. En ik vind dat als voordeel hebben, zeg maar, dat iemand die dus van 10 komt, dan heb je eigenlijk, als Ajax aanvallend speelt, weinig tegenstand krijgt, is het ook prima dat die verdedigende middenvelder veel aanvallende impulsen heeft. En op het moment dat er meer druk is, is hij ook degene die ook kan helpen om dat slot op de deur te zetten.
En zeker, hij heeft natuurlijk een stuk meer ervaring dan bijvoorbeeld de Gravenberg. En aan hem zie je ook echt in het veld dat hij die verantwoordelijkheid voelt. Dus in de zin van, hij voelt ook wanneer hij even niet mee naar voren moet. Of wanneer hij sneller moet omschakelen dan in andere situaties. Hij leest het spel heel goed.
Ja.
En dat valt me heel erg op, want hij laat het zien in de Champions League. Maar hij laat het ook zien tegen een VVV. Weet je wel, hij speelt op een andere manier tegen verschillende tegenstanders.
Ja, en met een goede instelling. Dat hij na Heerenveen zei van... ja, zo moeten we niet voetballen van de week in de Champions League. Dat 5-1 was geworden, dat lijkt me heel goed. En dat is ook goed voor Gravenberg. Klaassen kan Gravenberg opleiden en Blind Schuurs.
Ja. Nou ja, mooi. Hoe denk je dat het valt zo zonder Wesley? Is het jou bevallen?
Nou, ik heb liever dat Wesley erbij is.
Ja.
Maar
het was wel gezellig gewoon, toch?
Ja, zeker.
We hebben het overleefd.
Ja, we hebben het gehaald, het einde.
Oké. Mensen, laat je reacties achter. Dat kan natuurlijk op de Apple Podcast app door een recensie achter te laten. Die moeten we binnenkort maar eens even gewoon gaan doornemen. Voor de gein is leuk. Ik heb er een paar gezien en...
Ik kan me herinneren aan het begin dat iemand vond dat jij eigenlijk alleen verder moest gaan.
Zo, een monoloog van 50 minuten. Dat kan ik niet hoor. Nee, ik
was wel bij het keeper zijn. Gewoon in je eentje, lekker een in het doel staan.
Ja. En dan word ik ook zo'n ijskonijn als Van der Sar. Gewoon een heel statisch monoloog ga ik dan elke week doen. Nee, maar daar kan je dus je recensies achterlaten. En stuur ook vooral je feedback op Twitter of op Instagram. Ik moet zeggen, we krijgen de laatste tijd best veel DM's. We zijn een nieuwe podcast. We zijn pas 10 of 13 afleveringen onderweg. Nu in verschillende samenstellingen. We moeten heel veel leren, verbeteren. We krijgen de laatste tijd in de DM krijgen we heel veel opbouwende kritiek. Dus en ik moet zeggen, dat vind ik leuk. Dus dat mensen echt de tijd nemen van... nou ja, ik zou dit anders doen of dit anders doen. En daar kijken we naar. En dan hebben we het er even over. Dus doe dat vooral. Stuur ook gewoon vooral je vragen, meningen. Alles mag, alles wordt gezien. En er wordt geprobeerd op zoveel mogelijk te reageren.
En zondagochtend zijn we er weer. Want dan ga ik de wedstrijdeditie doen.
Ja, zaterdagavond is die wedstrijd dus. Normaal nemen we direct na de wedstrijd op. Nou ja, Bart Sanders kan even niet. Ik kan dit weekend ook niet. Ik ben even met andere dingen bezig. Dus jij gaat de wedstrijdeditie doen met Bart. Heb je daar zin in?
Ja, daar heb ik wel zin in. Goed opletten bij de wedstrijd.
Ja, ja, het is toch anders. Het is een ander soort podcast omdat je direct daarna moet. En je hebt weinig dingen gelezen. Dus het is echt...
Het is echt voetbal kijken en daar wat van vinden.
Nou ja, ik ben benieuwd. Ik ga zeker luisteren.
Ik zie je naar uit.
Tot volgende week.
De mazzel.
Ciao.
Let's go Ajax.